Nee, heb ik niet gehoord.
Toen was ik die jaar, dat is voelde me meteen heel schrik.
Ja, ja, maar dat is niet altijd gezegd. Dus.
Het oude lampje moet aan zijn.
Precies, nou, dat was zo, neem ik aan.
Ja.
Dat heb je netjes aangezet.
Ja.
Ja, dat maakt eigenlijk al niet uit. Ik ga alles werkt. Oude lampjes aan, dan kun jij, heb jij niks fout gedaan. Wat is dan misgegaan? Heel vervelend voor mensen natuurlijk, dat het niet gewerkt heeft. Maar ja, had ik daar dus gestaan, dan houdt het gewoon op, hè. Nee, als het geluid in de kerkzaal doet, doe ik de kerktelefoonzender aan.
En bandjes is misschien ook wel heel erg.
Ja, bandje moeten er wel iets met CD's worden. Nee, maar ik wilde eigenlijk omdat een. Ik wil nog iets. Ik ga iets zoeken wat je op CD. Wat veel eenvoudiger wordt te bedienen voor een PC. Anders moet ik zelf altijd opdraven. En, ja, dat is het.
Maar zijn mensen niet al beter?
Ja, dat is de andere vraag.
Wat op internet?
Goedemorgen, mijn naam is Karin Berghuis en ik lees voor u de orde van dienst van zondagmorgen 3 februari. We gaan straks beginnen met het zingen van lied 120 uit de eigen bundel. Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen. Ik herhaal, lied E120. Na votum en groet zingen we psalm 98. Ik herhaal, psalm 98. Na het lezen zingen we psalm 103, het vijfde vers. Na het lezen psalm 103, het vijfde vers. Na het gesprek met de kinderen zingen we uit de eigen bundel lied 29, dit is de dag. Herhaal, uit de eigen bundel lied 29. Na het gebed lezen we uit Johannes 21, vers 1 tot 14. We lezen uit Johannes 21, 1 tot 14. De preek gaat over Johannes 21, vers 6, Goede Raad. Na de preek zingen we gezang 326, vers 1, 3 en 4. Ik herhaal, we zingen gezang 326, vers 1, 3 en 4. Na dankgebed en voorbeden besluiten we met het zingen van gezang 95. Ik herhaal, gezang 95 tot slot. Ik wens u een goede dienst met ons.
Goedemorgen, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen voorgaat. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat we een goede en gezegende dienst met elkaar zullen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Welmoet Lakenveld. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Ik sta dan samen met de dominee achter in de kerk. Er zijn een aantal leden van onze gemeente die graag met en voor u persoonlijk willen bidden. Mocht u dit fijn vinden, dan kunt u na afloop bij hen terecht. Ze staan dan in de buurt van de piano. De organist vanochtend is Jaap Mulder. De collecte is voor de zending. De kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar voor de kinderprees. En vanmiddag is er een gecombineerde catechesedienst in dit kerkgebouw over het zevende gebod met als thema pleeg geen overspel. Vanmorgen na afloop van deze bijeenkomst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent er van harte welkom. We gaan nu zingen uit onze eigen bundel lied 120... En na fotum en groet zingen we psalm 98. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 98 zingen we in wisselzang. Vers 1 en 4 zingen we allemaal, 2 wordt door de vrouwen gezongen en 3 door de mannen. In een moment van inkeer en verootmoediging vraag ik uw aandacht voor het besef van menselijke beperktheid. Psalm 103, daar sluit ik bij aan. Bij de regel van vers 14. Want Hij, de Heer, weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. En dan komt de herinnering aan Genesis 3. Stof zijt ge, tot stof zult ge wederkeren. Je ziet in de Bijbel veel verbazing over wat een mens allemaal kan. Dat de hele schepping in zeker opzicht aan onze voeten wordt gelegd. Ontwikkeling van wetenschap, techniek, fabelachtig. En toch ook altijd weer erdoorheen het besef. We blijven beperkt. Eindig. Uiterst kwetsbaar. Hij weet het. Hij vergeet het niet. Daar zit heel veel geruststelling in. Hij rekent ermee. Nu wij zelf nog. Een mens kan zich onderschatten. Je kunt soms meer dan je denkt. Maar we kunnen ons ook grenzeloos overschatten. Onze eindigheid wegkletsen. Het is overgave aan de Heer. Als je je beperktheid aanvaardt. Ik wil u een gebed daarvan doorgeven. God, geef ons genade met een rustig hart de dingen te ondergaan die niet veranderd kunnen worden. Geef ons moed om de dingen te veranderen die wel veranderd kunnen worden. En geef ons wijsheid het onderscheid te maken. Geef ons genade met een rustig hart de dingen te ondergaan die niet veranderd kunnen worden. Moed om de dingen te veranderen die wel veranderd kunnen worden. Wijsheid om het onderscheid te maken. We zingen Psalm 103. Vers 5. Dan is er nu een moment voor de kinderen die naar voren mogen komen. Zometeen gaan jullie voor de kidsprees naar boven. En daarom wou ik jullie een regeltje laten lezen uit de Bijbel. Omdat dat daarover gaat. Maar dat is wel een moeilijk regeltje. Dus nou wou ik vragen of er hier iemand is die goed kan lezen, dat hij dat regeltje voorleest. Is die er? Ja, jij wilt het doen. Het staat in Psalm 22... En het is vers 4. En dan geef ik jou de microfoon. Hier is het. Okay.
U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont.
Iedereen heeft het gehoord. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. En wat heeft dat met de kidsprees te maken? Dat ga ik uitleggen. Wat is een troon? Ja. Een troon is waar een koning op zit. Wat denken jullie? Zou de Heere God ook op een troon zitten? Als we hier dat lezen. U troont, u bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Dan gaat het over een troon. Zit de Heere God ook op een troon? Moeilijk. Jij denkt van wel, ja. Ik denk het ook, want de Heere God is ook een koning, hè? De allerhoogste koning. Dus die moet ook op de allermooiste en de allergrootste troon zitten. Maar hoe zou die troon eruit zien? Nou, dan staat er in de Bijbel dat die troon, dat dat niet een stoel is, maar dat dat onze liedjes zijn, lof, zangen. Zodat als wij zingen, dat God zegt, dat is voor mij een troon. Als wij nou heel saai zingen, heeft God dan een mooie troon? Nee, hè? Als wij nou heel vals zingen en eigenlijk dat we er helemaal geen zin in hebben, heeft God dan een mooie troon? Nee. Wanneer heeft God een mooie troon? Vertel eens. Als je mooie liedjes zingt, dan heeft God een mooie troon. Wie nog meer? Ik zag nog meer vingers. Wanneer heeft God echt een mooie troon? Ja. Als je ook zelf mooi gaat zingen, en jij? Er staan allemaal betekenissen in liedjes. En als je het ook echt meent. Nou, dat is waar, hè? Als je iets zingt dat je niet eens weet wat je zingt, dan is het ook geen mooie troon. Dus eigenlijk is het best wel een hoop werk, goed zingen. Je moet zelf mooi zingen, mooie liedjes, en je moet ook weten wat het is. Nou, jullie gaan nu naar de kidsprees. Dan denk ik dat jullie daar mooie liedjes gaan oefenen. En dat jullie ook even kijken van, snappen we allemaal wat er staat? En dat je dan kijkt, en doen we het nu ook echt goed? En dan gaan jullie zo zingen, dat de Heere God zegt, wat staat er vandaag een mooie troon voor mij. Doe je best, wij gaan nu alvast één lied zingen, en dat is nummer 29, Dit is de dag. Thank you.
Dit is de dag die de Heer ons
geeft, die de Heer ons geeft. Neem haar op mij, neem haar op mij en zingen. Dit is de dag die de Heer ons geeft, neem haar op mij en zingen. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft.
We willen nu het evangelie gaan lezen en horen. Laten we God bidden om het licht van de Heilige Geest. Hemelse Vader, ook bij het Bijbellezen komt het erop aan dat we begrijpen wat we lezen. En dat we verstaan wat u bedoelt. En daarom bidden we u nu dat u met uw Heilige Geest in ons midden bent en ons helpt om te begrijpen en te verstaan. Zo dat wat u in Christus ooit lang geleden tot mensen zei, nu, zometeen, vandaag, uw woord is voor ons. En dat we er dan niet aan voorbij horen. Wilt u ons dat geven? In Jezus' naam. Amen. We lezen het evangelie uit Johannes 21. Het hoofdstuk van na de opstanding van Christus. Bij uitstek een hoofdstuk om uit te lezen na Pasen. Dat we het nu reeds doen heeft te maken met het thema Goede Raad. En dat sluit speciaal aan bij vers 6. Jesse Verboom leest het stuk u voor.
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schotte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hen ervan. En hij gaf hen ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan.
Als je wat in de Bijbel staat nu ook eens opvat als goede raad, dan kun je er niet alleen anders tegen aankijken, maar dat kan je ook helpen om er wat mee te doen. Het was een goede raad die Jezus gaf aan zijn discipelen die aan het vissen waren. Gooi het net aan stuurboord uit, dan lukt het wel. En dat was ook zo. De hele nacht niks gevangen. Toen wel. Zelf kwamen ze niet op het idee. Iemand moest het zeggen. Doe het zo eens. Een symbool van wat God ook voor ons wil betekenen. Niet alleen maar is opvallend dat die raad echt heel goed is. Het is een groot succes. Niks gevangen. Eindeloos veel gevangen. Zeker ook opvallend is dat Jezus hier de leefwereld van de discipelen binnenkomt. Ze zijn aan het vissen. En hij zegt niet ongeduldig, nou, schijn nou maar weer uit. Nu ben ik er. Maar hij doet mee. Dat had hij natuurlijk kunnen zeggen. Het is na de opstanding. De wereld gaat veranderen. Het wordt tijd voor de grote missie. De wereld moet worden verteld dat de Heer is opgestaan en er is vergeving van zonde. Het koninkrijk van God is in aantocht. En dan had hij daar op het strand kunnen roepen: hé, stoppen, ik ben er weer. En dan waren ze natuurlijk ook meteen gestopt. En nu gaat het precies andersom. Hij komt hun leefwereld binnen. Zo dat hij niet eens herkenbaar is als de opgestane Heer. Het is eigenlijk zo'n gewoon tafereel hier. Aantrekkelijk gewoon. Het heeft iets relaxed bijna. Die man die daar op de oever staat. En die dan roept: hebben jullie wat te eten? Hebben jullie wat gevangen? En die vissers die dan terugroepen naar de oever: helemaal niks. Probeer het eens aan de andere kant. Oké. Zo gewoon. Alsof Jezus de tijd neemt voor het grote werk gaat beginnen. Alsof hij wil zeggen: eerst is het goed als jullie in jullie eigen business gaan ontdekken dat ik het ben. Want dat is ook het aparte, dat dit de manier is voor de discipelen om te gaan ontdekken: het is de Heer. Deze episode is wel degelijk de brug naar wat komt. Verderop in het hoofdstuk wordt dat geschetst, dat Petrus in de genade van de Heer zijn opdracht krijgt om de kudde te hoeden. En dan gaat het op stoom komen, het evangelie de wereld in. Maar dat gaat zo. Eerst in hun leefwereld gebeurt er iets waardoor ze het ontdekken. Het is de Heer. Er zit ook wel iets van opstanding in dat voorval. Eerst helemaal niks gevangen en dan 153 vissen. Hebt u ooit meegemaakt dat beroepsvissers de vissen gingen tellen? Dat is niet gebruikelijk. Als je een grote vangst hebt, al helemaal niet tellen. Hier wordt geteld, en dat zegt wat, 153, dat getal zegt ook wat. Wat precies? Het is niet willekeurig. Dat heeft een zin, maar welke? In twee mogelijkheden. De een is dat het een getal is met een wiskundige betekenis, een bepaalde optelsom. De andere mogelijkheid, en die trekt mij wel aan, is dat men heeft vastgesteld dat in de oudheid dit het getal was dat men hanteerde om aan te duiden hoeveel soorten vis er in de wereld waren. 153 soorten vis, dachten ze in de oudheid. En dan betekent dit getal volheid. Dan betekent het vissers die eerst niets vingen, hebben nu hun werk voltooid. En als ze dan zo hun werk voltooid hebben, kunnen ze aan de slag. Er zit wel overeenkomst tussen dit wonder en het eerste wonder dat Jezus volgens Johannes deed. De bruiloft in Cana. Hetzelfde patroon. Ook daar komt Jezus de leefwereld van mensen binnen. En ook daar wordt goede raad van hem verwacht. Als het feest niet helemaal loopt zoals het zou moeten. En ook daar echt goede raad. Luister naar die man. Want dat schiet echt op. En ook daar vervulling volheid. Het feest wordt vrolijker dan ooit tevoren. Zo zit die goede raad die Jezus hier geeft als een soort symbool van de betekenis die hij kan en wil hebben, ook in het gewone leven. We hebben het er in de kerk vaak over dat wij het gewone leven maar even uit moeten. En het moeten hebben over de hele grote dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Dat we maar even moeten vergeten waar we mee bezig zijn. Alle dag. En nu gaan we over, ja, eeuwige dingen praten. Vergeving. Opstanding uit de dood. Eeuwig leven. De weg. De waarheid. Het leven. En dat is ook zo. Daarvoor komen we ook in de kerk, om even het alledaagse wat op afstand te zetten en op dat hele hoge niveau ons leven te spiegelen in de eeuwigheid van God. En toch is het niet meer dan de helft. De andere helft is er ook. Heel nadrukkelijk in de Bijbel. Dat je juist met het evangelie het gewone leven ingaat. En dat God ook daar iets te melden heeft. En dat wij goede raad van God hebben te verwachten, juist als wij met het gewone leven bezig zijn. En dat God ons gewone leven zo belangrijk vindt, dat hij met plezier ook daar de tijd voor neemt en zich daarmee bemoeit. En als er dingen zijn die niet lekker lopen, dat hij dan kan zeggen, zou je het niet zo proberen? Het evangelie als goede raad, dat is, hey, nou verlaten we het gewone leven niet, maar nou blijven we erin. En dan kijken we wat God daarover te zeggen heeft. En of hij ons misschien ook goede tips aan de hand kan doen. Het is wel leuk om te signaleren dat juist in de gereformeerde traditie dat accent ook wel is gelegd. Niet zo dat het nergens anders gelegd is, ook niet zo dat gereformeerden nooit andere accenten legden, maar ze hebben het wel gezien. Juist in de gereformeerde traditie is het wel gezien, dit accent. Het gewone leven, dat dat ook tot gelding komt bij God. En dat God goede raad wil geven om het gewone leven ook vlot te trekken. De Bijbel noemt dat wijsheid. Wijsheid is levenskunst. De kunst om het leven goed aan te pakken. Wijsheid voorziet in hulp als je merkt, hey, hoe pak ik dit of dat nu aan? Lastig. Dan heb je wijsheid nodig. Bij de allerkleinste en de allergrootste dingen. Wijsheid heb je nodig als het niet soepel loopt met een collega. En wijsheid heb je nodig als een land moet worden bestuurd. Wijsheid heb je nodig als je met je seksualiteit aan het knokken bent en denkt, hoe geef ik dat nou een goede plek? En wijsheid heb je nodig als het milieuprobleem de wereld diep bezighoudt. En een van de glorieuze dingen van het evangelie is dat daar wijsheid in zit voor het gewone leven. En dat de opgestane Heer als een vreemdeling op de oever aan ons vraagt, hoe gaat het? En als wij dan terug zeggen, Nou, het loopt af en toe niet zo soepel, dat hij dan zegt, probeer het eens zus, probeer het eens zo. Jezus roept ons dan toe, probeer het eens met vergeving. Probeer het eens met zelfbeheersing. Probeer het eens met worden als een kind. Probeer het eens met dat geld echt minder belangrijk is dan de wereld geneigd is te denken. De goede raad van het evangelie staat wel vaak haaks op hoe wij het zelf doen. Op hoe wij in onze patronen zijn ingegroeid. Het is wat dat betreft toch ook echt wat? Aan de andere kant uitgooien het net? Dat kan toch niet veel wezen? De wijsheid van het evangelie wordt ook altijd voor dwaasheid gehouden door mensen die scherp zien dat het zo anders is. Wat? Dwaasheid. Maar je komt er pas achter of het ook echt dwaasheid is als je het doet. Stel je eens voor dat de discipelen in dat bootje hun schouders hadden opgehaald. En hadden gezegd, wat een bedweter die man. Tjonge jonge. En dan waren ze expres een meter of 50 wat verder van de oever gevaren om duidelijk het signaal te geven, wegwezen, geen interesse in jou. En ze waren gewoon doorgegaan met zelf. Wat was er dan gebeurd? Ja, Jezus zal wel zijn weggelopen. En hadden ze nooit ontdekt, het is de Heer. De waarheid van het evangelie ontdek je pas als je luistert. Je moet er zelf ook instappen. Nou moet jij ook Jezus' leefwereld instappen. Hij stapt jouw wereld in en dan moet jij zijn wereld instappen. En het ook doen. En de waarheid van het evangelie, we zullen hem tot in eeuwigheid niet ontdekken. Als we niet hem doen. Worden als een kind. Nou ja. Ja, zegt Jezus, probeer het eens. Geld niet zo belangrijk vinden bij je beroepskeuze. Ja, zegt Jezus, probeer het eens. Ja, maar hoeveel garantie heb ik? Probeer het eens. Vergeving toepassen. Terwijl alles in jou roept om wraak. Probeer het nou. En het evangelie belooft, als je die goede raad opvolgt, dan ontdek je wat hij waard is. En wat hij waard is. Achter de Bijbel met al die wetten en voorschriften en raadgevingen en wijsheidsbepalingen die zo haak staan op de moderne samenleving, staat die onbekende. Die je kunt gaan herkennen als jouw goede God. Ik eindig met twee opmerkingen. De ene is dat hier een kans ligt voor mensen die het maar lastig vinden om grip te krijgen op de heel grote woorden van de Bijbel. Jezus, de Zoon van God. Jezus opgestaan uit de dood. Jezus die redt van de toorn. Jezus die komt om te oordelen. Wat een grote woorden. Veel mensen, ook veel christenen, blijken moeite te hebben om grip te krijgen op die grote woorden. En wat kan het dan helpen om kalm aan te doen en eerst maar eens bij die goede raad te beginnen? Ik zeg dat ook tegen jongeren die hun handen vol hebben aan de Bijbel en zeggen, nou, ik weet het allemaal nog niet hoor. Wat moet ik ermee? Klopt het allemaal wel? Verwarrend, moeilijk. Misschien is het helemaal zo gek niet om af en toe even te denken, nou, dat komt wel. Ik ga eerst maar eens in het gewone leven aan de slag met die wijsheid die erin staat. Ik ga het nou eerst maar eens in praktijk brengen. Ik ga worden als een kind. Ik ga nederig worden. Ik ga geld minder belangrijk vinden. Ik ga mezelf geen vrije seks toestaan. Ik ga geen kwaad met kwaad vergelden. Laat ik het maar eens gaan ondervinden. Dit beeld. Een onbekende. Je weet nog niet wie het is. Laat maar even zo. En je hoort hem wat roepen. En je denkt, hoe bedenkt hij het? En je zegt, oké, goede welgemeende raad, ik zal het eens gaan proberen. En dan gaan we ontdekken, dat is de belofte, dat aldoende het beeld helderder wordt. En dat achter die Bijbel en achter die kerk, die onbekende die jou toeroept, de Heer blijkt te zijn. Heb jij nog niet zo erg relatie met God? Wees relaxed. Komt wel. Eerst maar eens goede raad horen en toepassen. Tweede opmerking. Dit heeft ook wel betekenis voor het project Open Gemeente. Ik hoor nogal eens als reactie op dit project, oh, dus we moeten dan toch weer gaan evangeliseren. En dat is een misverstand. Omdat het project gestart is vanuit de ervaring dat dat evangeliseren, dat daar haken en ogen aan zitten. Deze haken en ogen, dat het niet ieders charisma is, dat van sommigen wel. En die moeten het vooral ook doen. Het is een zegen dat ze het hebben. Maar het is niet van ieder het charisma. De haken en ogen hebben er ook mee te maken dat het vaak zo kunstmatig uitpakt om mensen de waarheden van het evangelie voor ogen te stellen. De enige weg en het eeuwige leven en het laatste oordeel en de opstanding uit de doden. En dat maakt dat zoveel mensen ook zich geweld aan moeten doen om zo te evangeliseren. En daarom helpt het verhaal van de Goede Raad ook bij het project Open Gemeente zijn. De ervaring dat het ook eens vanaf de andere kant kan. Namelijk het gewone leven binnenkomen. Zoals Jezus het gewone leven binnenkomt. En daar beginnen met goede raad. Twee voorbeelden. Stichting Present. Komt het gewone leven van mensen binnen. Het zeer gewone leven, heel bazaal, en geeft daar goede raad. Zou het niet zo doen? Zullen we dit eerst aanpakken? Zullen wij een dag komen helpen? Onbekende. En aan het eind van de dag, wie zijn jullie eigenlijk? Dat was goede raad. Raad met er daad. Prachtige formule. Het gewone leven binnenkomen. Aansluiten bij waar mensen mee bezig zijn. En dan wel die impasse doorbreken. Tweede voorbeeld. We zitten zelf met het gewone leven. We wisselen uit. Zeggen, vind jij het ook zo razend lastig om je kinderen goed op te voeden? Vind jij het ook zo spannend om te trouwen? Is daar een cursus voor om eens wat te horen hoe je communiceert in het huwelijk? Is daar iemand voor die ons goede raad kan geven? Hoe jij dat nou doet met internet in het gezin? En als je daar met elkaar blij mee bent, dat je dan naar goede raad zoekt vanuit het evangelie voor het huwelijk dat je wil instappen en voor het gezin dat je runt, dan is het zo'n lage drempel om tegen je vrienden te zeggen van joh, ga je mee? Jullie zitten daar ook mee, hè? Wie weet worden we wijzer. Dat is bedoeld bij project Open Gemeente. Heel dichtbij. In het gewone leven. Samen ontdekken wat je aan God kunt hebben. En dan delen. En dan van lieverlee die gestalte gaan herkennen. Het is de Heer. Amen. We gaan zingen van de wijsheid, de goede raad die we in Gods woord vinden. Gezang 3, 26, 1, 3 en 4. We gaan onze gaven en gebeden God aanbieden. De collecte wordt nu gehouden, zoals gezegd, bestemd voor de zending.
Wij hebben boven geprobeerd een troon te bouwen. We hebben ons best gedaan. De kinderen hebben echt heel mooi gezongen. Heel goed geprobeerd, maar ook heel goed gedaan. Allerlei liedjes hebben we gezongen. En jullie hoorden het al een beetje. Sta eens even op, als je Jezus lief hebt. Dat laten wij horen. De kazoes zijn even beneden. Die hebben we al mooi gebruikt net. En nu gaan we zingen. Laat je stem maar eens horen. Oké, met de gebaren. Prima. Succes jongens.
Nou, dat was dus een troon voor de Heere God. En nu gaan we tot de Heere God bidden. En we bidden voor allerlei dingen die te maken hebben met dat de goede raad van het evangelie ook overal in de wereld terechtkomt. We hebben net voor de zending gecollecteerd. Het is wel de moeite waard om daarbij te noteren dat de laatste tijd ook de aidsbestrijding zo nadrukkelijk aandacht krijgt bij het project van de zending in Zuid-Afrika. U weet hoe onvoorstelbaar het probleem van aids is in Zuid-Afrika. En daarom is het enorm bemoedigend dat de zending, de evangelieverkondiging, ook op dit punt van het gewone leven heil en zegen weet te verspreiden. Goed om daarom ook te bidden voor dominee Kruger en alle andere mensen die daar zo actief zijn om het goede nieuws te brengen. Ik noem ook het werk van Nelis en Bianca, het Bijbelvertaalwerk, het werk van het evangelie brengen onder moslims, Elsbeth en Walter Voorwerk. Ik noem het werk van Noelle Peten in Bulgarije. En we zullen het werk van Stichting Presente ook niet vergeten. Mag ik voorgaan in gebed? Vader in de hemel, grote God, wij vinden het heel bijzonder dat u wilt tronen op de lofzangen van mensen. En ook op het zingen van de kinderen. En dat ze zo vanmorgen voor u een troon hebben gebouwd. En wij bidden u dat het eervol is voor u, goed in uw ogen. En zo bieden we hem u aan. Wij danken u dat u ook zo ons gewone leven binnenkomt en ons goede raad wilt geven, wijsheid om het leven goed aan te pakken. En wilt u al onze Bijbelstudie, de preken, de catechisaties, het jeugdwerk van Lef en Solid Friends en Rock Solid en alles eromheen en erbij allemaal zegenen, dat dat er ook uitkomt. Dat we woorden gaan lezen en horen die we kunnen toepassen bij beroepskeuze, omgang met collega's, in de politiek, in ons seksuele leven. Heer, wilt u alstublieft uw wijsheid, uw goede raad steeds opnieuw openbaren en ons ermee zegenen. En maak ons door uw Heilige Geest bereid en gewillig om te luisteren. Om er van onze kant in te stappen. En wilt u ons dan goede ervaringen geven, zodat we merken, hier komen we verder mee. En dat we u herkennen in het evangelie als onze lieve Vader, als de koning van de wereld. We bidden u voor de voortgang van dat uw woord zich verbreidt in de wereld. Wilt u de opleiding van predikanten zegenen? Wilt u het vertaalwerk van Nelis en Bianca zegenen? Wilt u de plek die Elsbeth en Walter hebben zegenen. Wilt u Noëlle in Bulgarije zegenen? Wilt u dominee Kruger en zijn collega's, de zwarte predikanten en evangelisten, zegenen? Wilt u het werk van Stichting Present zegenen? En alle krachten die verstoren, invloeden van de boze, wilt u ze tegengaan en afbreken en ruim baan maken voor uw heilzaam woord. En zo uw koninkrijk brengen. In Jezus' naam. Amen. Laten wij als ons laatste lied zingen gezang 95.
Thank you.
De genade van de Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en jullie allen.